Zoals ik net al zei, gaat vandaag voor Joël Boertjens. Hij is voorganger in de Kamergemeente in Os. En hij heeft een aantal jaren geleden hier een stageperiode doorgebracht. Dus een groot aantal van jullie zullen hem ongetwijfeld kennen. Ik zal nu bidden voor Joël. Lieve vader in de hemel, dank u dat u Joël bij ons bracht. Dat hij hier veilig is aangekomen en dat hij vandaag uw woord mag verkondigen. Wilt u met uw geest op hem zijn, bij ons zijn, zodat het woord wat Joël spreekt uw woord is en dat wij dat met open hart ontvangen. Dank u nogmaals dat u Joël hier bracht. Amen.
Dank je. Zo, goedemorgen allemaal. Ontzettend leuk inderdaad om heel veel oude, vertrouwde gezichten te zien. Ook heel veel nieuwe gezichten. Ook hartstikke leuk om te zien. En het is heel mooi om hier weer te zijn. Zeker op zo'n bijzondere doopdienst. Ook de doopdienst van René. Ontzettend mooi. En ik wil jullie heel graag vanmorgen meenemen naar een thema. Wie is die man? Ik wil daar natuurlijk ook een gedeelte vanuit de Bijbel lezen. Vanuit Handelingen. Het is allemaal geregeld, je kunt lekker meelezen op het scherm. En daar zien we ook een hele bijzondere doop. Komt uit Handelingen 8. Er staat een engel van de Heer, zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De geest zei tegen Filippus: ga naar die man daar in de wagen. En Filippus die haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopiër antwoordde: hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte, uit Jesaja dus, dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eunuch vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eunuch zei: kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En Filippus die zei tegen hem: indien u gelooft met heel uw hart is het toegestaan. Hij antwoordde: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de Heer Filippus en nam hem mee en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Tot zover.
It looked as if whatever small mark he left on the world would rapidly disappear. Instead, his impact on human history has been unparalleled. You're reminded of him every time you look at a calendar or pick up a map. His influence is so enduring that we name our children after his friends, while we name our dogs after the rulers of his day. His teachings, applied through the ages, fueled the civil rights movement, formed the basis for the separation of church and state, elevated the status of women, led to the development of hospitals, even inspired the founding of the world's top universities. All this from a man who could have been voted least likely to change the world. Anyone who takes the time to examine his teachings and try out his way of life ends up asking themselves in wonder, who is this man?
Wie is die man? Wie is die man die zo'n ontzettend grote impact heeft gehad op onze geschiedenis? Kijk, als wij vanmorgen gewoon een profiel zouden opstellen, hè, van Jezus, gewoon menselijk gezien, dan zag je ook in de clip al, dat is helemaal menselijk gezien niet zo'n hele indrukwekkende figuur. Er is geen enkel boek dat Jezus ooit heeft geschreven. Jezus die is nog nooit verder dan een dikke 300 kilometer van zijn geboorteplaats heeft hij gereisd. En als je eigenlijk gewoon zijn leven bekijkt, dan zie je nou tot zijn 30ste werkte Jezus in een hele eenvoudige, doodnormale timmermanswerkplaats. En dan zijn er slechts 3 jaar van zijn leven, nou, dan is hij door en rond gaan reizen als een prediker. En dan denk je, nou, als daar dan ontzettend krachtige mensen achter staan, maar als je dan die leerlingen van Jezus bekijkt, dan zie je dat zijn gewoon doodnormale, eenvoudige mannen. En als je zo'n profiel in elkaar zou zetten van Jezus, wie is die man? Dan zie je daar eigenlijk een hele eenvoudige, door armoede getroffen, ook nog eens gekruisigde timmerman. En laten we wel wezen met elkaar vanmorgen, er zou niemand uit ons midden in die tijd zijn geweest die zou zeggen, nou ik geef zelfs maar een duppel of een shekeltje of wat ze ook hadden in die tijd voor de kansen van die man. Wie is die man? Weet je, het is ontzettend bijzonder en dat moet je ook meenemen in je gedachten. Voordat Jezus op de aarde was gekomen, er was er nog nooit een beweging geweest in de hele geschiedenis. Een soort gemeenschap die tegen alle mensen zei, nou jullie zijn echt allemaal welkom. Er was nog nooit een plaats geweest waar iedereen welkom was, hoe oud je ook was. Of je man was of vrouw was, was toen nog een veel groter issue dan nu. Van wat voor achtergrond je ook kwam. Maar die mensen die geïnspireerd waren door Jezus, die vormden met elkaar een gemeenschap door die ene man. Dat was nog nooit vertoond in de geschiedenis. En omdat die ene man Jezus tegen hen had gezegd, nou het is ontzettend belangrijk dat jullie ook voor de zieke mensen in jullie maatschappij, om daarvoor te zorgen. Nou we zagen het in de clip, toen ontstonden ook de allereerste ziekenhuizen. En omdat die man tegen hun had gezegd, het is ontzettend belangrijk dat jullie ook de mensen onderwijs gaan geven. Nou, door inspiratie van Jezus, toen ontstonden al snel de eerste kloosters en de eerste gemeenschappen. En nou, er is ontzettend veel technologie, juist vanuit het onderwijs van Jezus ontstaan. Een paar voorbeeldjes. Die mensen in die kloosters, in die gemeenschappen, die wilden zo ontzettend graag wilden ze zingen tot eer van die man. En de allereerste muzieknoten die ontstonden in de kloosters. En ze wilden zo ontzettend graag de mensen ook leren lezen en schrijven. Dat was helemaal niet normaal in die tijd. En mensen die waren aan het lezen over die ene man om zich te inspireren. Mensen die werden ouder natuurlijk op een gegeven moment. En zo ontstonden ook de eerste brillen in de kloosters. Ze dachten, nou, we moeten met elkaar die tijd een beetje goed indelen. We gaan de tijd bidden, we gaan de tijd zingen. En iedereen die moest dat allemaal kunnen volgen. En zo ontstonden de eerste klokken in de kloosters. De eerste champagne die ontstond in de kloosters. Waarom eigenlijk? Geen flauw idee, maar het is wel super. Allemaal in kloosters uitgevonden door mensen die een enorme passie hadden voor Jezus. En vanuit die passie met Jezus ook een enorme passie voor mensen. En wie is die man dan? Waarover miljarden mensen in de geschiedenis hebben gezegd en miljarden mensen met ons vandaag de dag zeggen, nou die missie van die man, ik vind dat zo'n geweldige, gave man. Ik stort mijn hele leven op die man. Nou, we hebben met elkaar gelezen uit Handelingen over de zoektocht van een Ethiopiër. En die man die is zo bezig met de zoektocht in zijn leven. En hij denkt, dat is echt de kernvraag van zijn hart. Hoe kan ik nou eigenlijk in contact komen met God? En als we kijken wie die Ethiopiër, die bijzondere vent is, dan zien we er eigenlijk, dat was de Jeroen Dijsselbloem uit die tijd. Zij met dat verschil dat zijn koffertje wat rijkelijker gevuld was wellicht. Hij was de minister van Financiën en je ziet ook dat hij lekker in de slappe was zit. Hij heeft genoeg cash om even een sabbatical te maken van een paar maanden, helemaal naar Jeruzalem toe. Kan het ook even lappen om daar een boekrol te kopen van Jesaja. En je moet je voorstellen, die stonden alleen maar in de synagoge, in de tempel. Maar je kon dat niet even zo betalen, maar hij wel. En hij kon dat ding nog lezen ook. Dus het was een hele ontwikkelde man. Maar dan is er alleen één probleempje. Het is dus een ontzettend succesvolle vent. Maar die man die heeft ook wel offers moeten brengen voor zijn succesvolle carrière. Ik weet niet of er heel veel mensen dat er een belletje gaat rinkelen bij het woord eunoeg. Zijn er mensen die weten meteen wat het is? Ik zie een enkeling, maar dat betekent dus maar, zeg ik schoorvoetend, dat die man zich, zei het wel vrijwillig, maar die heeft zich laten ontmannen, zeg maar. Die man die heeft zich laten castreren. En ik zie met mij heel veel mannen vertwijfeld kijken en meelevend, maar het is echt waar. En waarom deden ze dat nou? Kijk, bij die koningin in Ethiopië, die nam allemaal van die eunoegen in dienst, want die wilden die mannen, die kwamen allemaal heel dicht bij haar in de buurt, en die werden dus seksueel gezien ook onschadelijk gemaakt. Dus, ja, jij lacht erom, maar je zal maar zijn, zo'n eunoeg. Maar we zien dat dus iemand die gaf een offer daarvoor, maar hij had het is eigenlijk een rijke CEO, die Ethiopiër, heeft een dikke leasebak onder zijn achterste, zullen we netjes zeggen. Keurig netjes maatpakje aan, bling bling, een iPadje. Maar toch is hij zo ontzettend bezig met die zoektocht naar die ene. En is hij bezig met de zoektocht naar die ene man, wie is die man die zijn eigen leven op zijn kop zou gaan zetten? Maar het probleem is, zijn zoektocht naar God, die loopt niet echt lekker. Hij heeft de hele wereldreis heeft hij ervoor over gehad, hè, om naar Jeruzalem te gaan. Hij zal daar natuurlijk naar de tempel zijn gegaan om te ontdekken, wie is die God dan? Alleen je kunt je wel voorstellen, die Israëliërs, die zaten nou niet echt bepaald te wachten op een ontmande, gesjeesde carrièrejager uit Ethiopië. En waarom zeg ik dat? Nou, in het Oude Testament, dan kun je bijbelteksten vinden, dan staat er ook een trits, wie mogen nou niet de tempel van God betreden? Dan staat er een hele lijst, die en die niet welkom. En dan staat er letterlijk in het Oude Testament, dan staat er ook ontmande mannen, ook eunoegen, die zijn niet welkom binnen de muren van de tempel. Dus je kunt je voorstellen dat die Ethiopië, die druipt af, die gaat terug naar huis. En die is zo ontzettend teleurgesteld. Die zoektocht naar God, dat is echt het punt van zijn leven, zijn focus. En hij wordt gewoon afgewezen. Hij komt niet eens binnen over de drempel. En hij is natuurlijk ontzettend gekwetst. Hij is super teleurgesteld, want hij wil zo graag weten wie God is. Maar hij is niet welkom voor allerlei mensen, niet voor hem. En weet je, ik kan me ontzettend goed voor kunnen stellen dat die Ethiopiër dacht van, nou, ik heb er alles voor over gehad, ik mag die tempel van jullie niet eens binnen. Dat hij echt iets had van, nou, lazen maar op, met al dat religieuze gebeuren, ik heb er geen zin meer aan, ik hoef dat niet meer. Maar ik vind het zo gaaf van hem, dat hij niet verbitterd raakt, maar hij zegt, nou, die zoektocht, die blijft me zo bezighouden, want er moet toch meer zijn in het leven. Hij heeft van alles geproefd in het leven, hij heeft succes gekend. Hij heeft verwondingen gekend, hè? Letterlijk fysiek, maar ook in zijn emoties. Hij is afgewezen. En dan gaat hij terug naar Ethiopië en dan pakt hij die boekrol erbij van de profeet Jesaja. Misschien denk je wel, profeet, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, deze profeet Jesaja, die leefde 800 jaar voor dat Jezus, die ene man, naar de aarde kwam. En die mocht toen al een inkijkje hebben in de toekomst. Dus 800 jaar voor Christus, dan kondigt hij al aan wat er zou gaan gebeuren. En die Ethiopiër, die zit in die wagen, die pakt die boekrol erbij en die denkt, nou, ik ga lezen over die man. En dan leest hij in Jesaja 53 over die man die ooit eens zou komen, zei Jesaja. En dan leest hij het volgende, let goed op. Dan leest hij, maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. En om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. En voor ons welzijn werd hij getuchtigd. En zijn striemen, die brachten ons genezing. Zo, en die Ethiopiër die leest over die man, maar die denkt, ja, wie is die man? En dan leest hij verder, dat hebben we ook gelezen in Handelingen, samen met Filippus, dan leidt hij, dan leest hij, die man die heeft alle power en kracht van de aarde, maar toch laat hij zich als een schaap laat hij zich vrijwillig naar de slagbank leiden en hij doet zijn mond niet open. En hij denkt, wie is die man? En die Ethiopiër die zal nog verder hebben gelezen. En dan leest hij in Jesaja 56 en dan wordt het zo persoonlijk en nog krachtiger. En dan leest hij in Jesaja 56, door die man zal er iets gaan gebeuren. Namelijk, moet je goed luisteren, dit staat in Jesaja 56, daar staat, laat de eunuch niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunuch staat daar, die keuzes maakt naar mijn wil en die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam. En moet je eens even voorstellen, als deze man dat leest, dat is zo ontzettend shocking en dat komt zo persoonlijk binnen ook bij hem, dat hij leest, nou, er is op de een of andere manier, ik weet er het fijne niet van, maar er is een man die wil voor mij een verbond sluiten met God. En die man die schrijft hier dat ik iets beters zal krijgen dan de zonen en dochters die ik door mijn ontmanning never nooit zal kunnen krijgen natuurlijk. Er is een man die tegen mij zegt, die had mij 800 jaar geleden, had hij mij al op het oog, ik geef jou iets beters en ik geef jou een eeuwig leven. En weet je, ik kan me zo voorstellen dat toen hij dit las in zijn reiswagen, dat hij het echt uitschreeuwde en dat hij echt schreeuwde in hemelsnaam, wie is nou toch die man? Ik moet weten wie die man is. En weet je, God, dat zie je altijd in de Bijbel of vandaag de dag, God die laat zulke mensen niet in de kou staan. En hij stuurt iemand van zijn grondpersoneel, die man die heet Filippus, die stuurt hij naar die Ethiopiër toe en die mag hem letterlijk ook het verlossende antwoord brengen. En die zegt, vriendelijke vriend dat je bent, die Ethiopiër, weet je jongen, die man die jij zoekt, die man die echte leegte in jouw hart, die we allemaal hebben als mensen, die kan vullen. En die man die jou echt terug kan brengen bij God, en die man die jou volheid wil geven, die jou vervulling wil geven in je leven, die man zegt Filippus tegen de Ethiopiër, zijn naam is Jezus. En dan gaat Filippus, gaat hij ook in zijn taal, en zijn tijd, gaat hij uitleggen, hoe zit dat nou allemaal? Hoe heeft Jezus nou mogelijk gemaakt dat wij vanuit het niets toch bij God kunnen komen? En ik zei al, Filippus deed dat op zijn manier en wij gaan even naar een uitleg kijken op onze manier in onze tijd.
Who am I? What is the purpose of my life on this planet?
Many go through life unfulfilled, unfocused, searching. A blank canvas waiting for a picture of purpose to be painted on us. What does it all mean? It was once said that there was a God-shaped blank in all of us. We look for many things to fill this. Friends, fashion, false faith, fornication, and the facade of drug-induced fantasies, but follow me. Follow me to the edge of an abyss where deep down inside we all know something's missing. See, from the moment God spoke time into existence and shaped us with his own hands and his own image, his plan was for man and him to be one. Creator and creation communing together in beautiful harmony. Sounds perfect, right? So what happened? Sin.
We're sins by nature.
Sin opened this void. Sin drove us away from our friends. Sin separated us from him. And for many centuries since, we as human beings have attempted to bridge this ever-widening gap with philosophies and religion, wealth and so-called moral decisions, but the divisions became more instilled, that God-shaped hole in our hearts still unfilled, and mankind seemed doomed. Until, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ye shall find the baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Oh, but this wasn't no ordinary baby. See, he grew into a boy, then a man, then a preacher, leading a multitude of people with radical and really off-the-wall teachings like, love your enemies, bless those that curse you, turn the other cheek,
He's the greatest teacher that ever was.
But this was no ordinary preacher. See, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So for our sins, he had to pay the price.
They put nails in his hands,
betrayed and denied. They hung him high and stretched him wide on a cross for you and I. And over 2,000 years ago,
spiked through his side,
the Son of God, our lamb slain before the world began, died.
One of the most agonizing physical deaths that a person can suffer.
They buried him in the tomb of a friend. For 3 days his mother cried, and for 3 days his disciples ran. But thanks be to the Most High, that's not how the story ends, because 3 glorious days later, Jesus rose from the dead again. Oh, but this just wasn't any ordinary sacrifice, because he became the way, the truth, and the life. And we now have a way through the Father, through him, through the cross. We're now able to get across that great divide caused by sin, separating us from him. And he's calling us, but we've got to come. See, the choice is still ours, but he has provided all the love. God so loved the world that he gave his only son. And if we only believe that Jesus Christ paid this price.
Jesus said, ye shall know the truth.
No more separation. No more fear of death. No more holes in our heart. We can now have eternal life.
You see, God gave man a choice.
You either accept it or reject it. Pray this prayer out loud after me. Oh God, I am a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Christ as Savior. I confess him as Lord. From this moment on, I want to follow him and serve him. In Christ's name, amen.
Filippus, die hoort dus op zijn eigen manier, die hoort die boodschap van, de Ethiopiër, die hoort die boodschap van Filippus. En die Ethiopiër, die pakt die boodschap. Hij denkt dus, wauw, dus Jezus die is de brug voor mij naar God toe. En hij denkt, nou, dat is zo ontzettend bijzonder, ik wil dat zo ontzettend graag aannemen. En wellicht heeft die Ethiopiër eenzelfde soort gebed gebeden als daar getoond werd, dat hij echt zei, Heere Jezus, ik wil niet meer mijn eigen pad volgen. Ik wil niet meer mijn eigen wijsheid volgen, maar ik wil me daarvan bekeren. Ik wil uw pad volgen, ik wil uw wijsheid volgen en ik wil u bedanken dat u mijn zonde op u heeft genomen, dat u mijn verwondingen op u heeft genomen. En we lazen ook in Handelingen naar die uitleg, dan zegt die Ethiopiër, ik geloof met heel mijn hart in Jezus. Het is echt iets geworden van zijn hart. En weet je, wij zijn hier vanmorgen natuurlijk met allerlei verschillende mensen bij elkaar. En sommige van jullie ken ik heel veel ook niet. Maar ik weet wel, precies zoveel mensen als hier zijn, zoveel zoektochten hebben ook wij natuurlijk met elkaar in het leven. En we hebben even die Ethiopiërs een zoektocht gezien. En een andere mooie zoektocht die mij ook altijd wel aanspreekt, zegt misschien ook iets over mij, maar dat is ook die zoektocht van Thomas. Aan hem hebben we die uitdrukking de ongelovige Thomas te danken. Thomas, misschien heb je wel eens van hem gehoord, maar dat is een lid van de Club van 12. Dat is een van die 12 leerlingen van Jezus. En hij is zo'n man, die heeft die 3 jaren in de bediening van Jezus, heeft hij ook meegelopen. En je moet je voorstellen, Thomas die heeft schitterende wonderen gezien van Jezus. Thomas die heeft enorm krachtig onderwijs gehoord van Jezus. Hij heeft de liefde ontvangen van Jezus en gezien hoe gaaf en puur Jezus met al die mensen om is gegaan. Maar er is Jezus gestorven aan het kruis. En dan is Thomas enorm gedesillusioneerd. En dan denkt hij, ja, die Jezus die had gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan. Maar ja, ben niet helemaal van lotje getikt. Eerst wetenschappelijk bewijs zien natuurlijk. En hij kijkt terug op die 3 jaar en denkt, nou, ik heb die 3 jaar heb ik zo achter die man heb ik aangelopen. Ik heb mijn tijd, mijn geld geïnvesteerd. En het is verspilling geweest, dus het is afgelopen. Maar dan komt er een heel bijzonder moment dat Jezus die staat op uit de dood. En dan komt er een moment, dan staat Thomas, die staat oog in oog met die Jezus. En dan zie je hier aan de ene kant, zie je natuurlijk die enorm teleurgestelde, ongelovige, gedesillusioneerde, sceptische Thomas. En aan de andere kant, dan zie je Jezus in al zijn power en zijn kracht heeft de dood verslagen. En al die leerlingen die zitten erbij bij dat gesprek en dan is er een hele ongemakkelijke stilte, stel ik mij zo voor. En dan denk je, dan staat daar die machtige Jezus, dan denk je, nou, nu gaat die Thomas natuurlijk onderuit de zak geven. En dan moet Thomas zich nederig op zijn knieën neersmijten voor Jezus. En smeken, heeft hij toch nog een klein beetje genade voor mij, ongelovige die ik ben. Maar weet je wat mij zo raakt bij die sceptische Thomas? Jezus die zegt dan niet tegen Thomas, nou, nu opzouten, te laat. Hij zegt niet, wegwezen, heiden die je bent, ik had het toch gezegd, ik zal opstaan uit de dood. Maar het enige wat Jezus doet, is dat hij naar die sceptische Thomas, dat Jezus zijn hand uitsteekt naar Thomas en hij zegt maar drie woorden. Hij zegt tegen Thomas, raak me aan. Zo ontzettend bijzonder, geen veroordeling, geen speech. Het enige wat Jezus zegt tegen Thomas, hij steekt zijn hand uit en hij zegt, raak me aan. En weet je, vanmorgen zegt Jezus ook tegen jou, in de zoektocht waar jij je op dit moment in bevindt, Jezus die steekt zijn hand uit naar jou en naar ons samen. En hij zegt ook, raak me aan. En in de Bijbel er staat ook, iedereen die God echt met een oprecht hart zoekt, die daar werk van maakt, God belooft diegene, die ga ik ook belonen. God, die komt je tegemoet als je hem zoekt. En weet je, de Bijbel die spreekt erover, net zoals die eerste gemeenschappen, daar was iedereen welkom, ook over die zoektocht telt datzelfde. Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan in je leven, of wat je ook niet hebt gedaan in je leven, dat is soms misschien wel erger dan wat je wel hebt gedaan. Wat voor afkomst je hebt, of je blank of bruin bent. Of je zegt, nou, ik ben een ontzettend succesvolle gast, of ik lig ergens in de goot, bij wijze van spreken, of misschien wel letterlijk. Of je heteroseksueel bent, of je homoseksueel bent. God belooft al diegenen die op zoek zijn naar mij, die kom ik tegemoet. En het enige wat Jezus tegen je zegt vanmorgen is, raak me aan. Ontvang dat eeuwige leven uit mijn handen. Ik wil je dat geven. Ik ben er voor jou en ik wil jou ook brengen bij God de Vader. Ik zei al, we hebben allemaal onze zoektocht. Maar of je, ik weet niet met wie jij je meest kon identificeren. Misschien zeg je, nou, ik zie wel wat met die beschadigde Ethiopiër. Ik kan me misschien meer identificeren met die ongelovige Thomas. Maakt helemaal niet uit of je nou René heet en je vandaag laat dopen. Of je Laura heet of Ben heet of hoe je maar heet. Jezus die biedt ons allemaal exact dezelfde bestemming aan. Je zou het eigenlijk zo voor je kunnen zien even met een voorbeeldje. Stel je wil weten als je de reis met Jezus zou vergelijken met een vliegtuigreis. Nou dan kan je gaan zeggen, nou ik ga daar alles wil ik daarvan weten. Dat is ook best mooi. Ik ga op een schitterende morgen, bijvoorbeeld zo'n mooie zondagmorgen als vandaag, ga ik elke zondag op Schiphol, ga ik al die vliegtuigen, die ga ik spotten. En ik ga de boeken induiken, ik ga alles lezen wat er over vliegtuigen geschreven is. Ik ga de beste bemanning, ga ik helemaal checken. Ik ga kijken wat is nou de allerveiligste plaats als ik in dat vliegtuig plaats zou nemen. Maar zo kan je heel wat jaren bezig zijn, zo kun je ook heel wat jaren zelfs in de kerk bezig zijn. Maar als je nooit in dat vliegtuig stapt, dan zul je nooit ervaren hoe die reis nou echt is. En dan zal er nooit een moment zijn dat je echt ook aan zult komen op je bestemming. En als je zegt, nou ik wil gewoon ontzettend graag ervaren, wat is dat nou Jezus hier in mijn leven? Wat is dat nou hoe Jezus werkt in een leven ook na dit leven? Nou dan zul je op een gegeven moment echt een keuze moeten maken en moeten zeggen, Heere Jezus, misschien hoor ik het vandaag voor de allereerste keer. Heer Jezus, misschien hoor ik het al voor het zoveelste jaar, maar vandaag ga ik echt die keuze maken om bij u aan boord te stappen. En er is helemaal niks ingewikkelds aan, er is niks mystieks of aparts aan. Het enige wat je gewoon heel eenvoudig mag zeggen, dat je zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Ik weet misschien een beetje nu van u, u kent mij door en door, maar ik wil met u samen van koers veranderen. En ik dank u daarvoor dat u dat heeft mogelijk gemaakt. Allemaal dezelfde bestemming. Hoewel we allemaal een andere zoektocht hebben. Ik ben ontzettend enthousiast over die bestemming. Ik weet geen dingen die mooier zijn. En juist daarom vind ik het ook zelf altijd wel jammer dat er soms zo'n karikatuur bestaat over zo'n leven met Jezus. Ook zeker nu in dit leven. Dan denken soms mensen van ja, hoe gaat dat nou? En dan ontstaan de karikaturen. En ik las een paar weken geleden las ik een boek van Bill Hybels. Een ontzettend humoristische voorganger. Ja, het is toch mogelijk een voorganger en humor. En hij schrijft op een gegeven moment, dan schrijft hij Bill Hybels, hij had een man bij zich. En die man die had alles begrepen, die had begrepen wat er in de clip werd uitgelegd. En die vond het helemaal geweldig om eeuwig leven te ontvangen van Jezus. Maar er zat nog een pijnpunt, want hij dacht, ja, ik heb hier nog wel misschien een jaar of 40 te gaan. En ja, wat heb ik dan te verwachten ondertussen hier op aarde van Jezus? En Bill Hybels, die schrijft dan, want die man die heeft zo'n karikatuur van het leven met Jezus. En Bill Hybels die schrijft, ik zag dat het hem echt dwars zag. Dus ik besloot dat ik hem eens ging laten voelen wat hij nou in feite echt zei over Jezus. En Bill Hybels, moet je voorstellen, die man die had nog wat reserves en twijfels, die zei het volgende. Hij zei, oké, ik zal zeggen wat God met je voor heeft. Weet je, hij gaat je opsluiten in een klooster vol mediterende monniken. En de sleutel die gooit hij weg. Hij gaat je in een super mega strak keurslijf persen van wetjes en regeltjes. En dat gaat zo strak aanvoelen dat je nog nauwelijks kunt ademhalen. En hoe dat normaal gaat bij God, na een verloop van tijd, dan stuurt hij jou als missionaris naar Irak. Nou, die man die kon er gelukkig om lachen, prijs de Heer. En het kwartje viel, het werkte echt ontspannend. Doordat Bill Hybels zo'n karikatuur er tegenover zette. En die man die begreep echt, nou, als Jezus mij zo'n gaaf, volmaakt, goed, eeuwig leven wil geven, dan gaat hij me dat ook hier op aarde geven. En dat wil ik je vanmorgen heel graag meegeven. We zitten met allerlei verschillende mensen, verschillende zoektochten. Ik heb ook respect natuurlijk voor ieder standpunt. Maar als je hier zit en je denkt, nou, ik heb meer te verliezen als ik Jezus ga volgen dan ik ermee te winnen heb, dan wil ik met alle respect voor je overtuiging en je zienswijze wil ik toch zeggen, onderschat alsjeblieft nooit die man die de levens van miljarden mensen heeft aangeraakt. Het is ongelooflijk. Kijk, op een gegeven moment kwamen er ook mensen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, natuurlijk naar Jezus toe. Die vroegen, wat is dan uw plan? Wat bent u met ons van plan? En weet je wat Jezus dan zegt? Lees maar mee op het scherm. Jezus die antwoordt dan als mensen die vragen hebben. Dan zegt Jezus, weet je wat mijn plan is? Ik ben gekomen, dat is mijn doel, om iedereen, niemand uitgezonderd, om het leven te geven in al zijn volheid. Niet een keurslijf van regeltjes en wetjes, maar Jezus zegt, ik wil jou juist het volle, het optimale leven geven. Een enthousiast leven met God, een zuiver leven met God en een puur leven met God. En daarmee maakte Jezus echt mogelijk waarmee God al eeuwenlang bezig is, wat ook in het Oude Testament al is aangekondigd, wat Jezus mogelijk heeft gemaakt. Kijk, in het Oude Testament, lees maar mee, daar zei God al, dit is mijn plan. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb juist jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik vind het zo ontzettend mooi dat God zegt van, ik kijk niet naar je afkomst. En ik kijk niet naar je geschiedenis, wat er allemaal wel of niet heeft plaatsgevonden. Maar ik richt me samen met jou juist op de toekomst. En door die man, door Jezus is dat mogelijk geworden. En biedt hij ons allemaal aan en biedt hij jou ook vanmorgen persoonlijk aan. Een vervulling als nooit tevoren. En een eeuwige bestemming van betekenis. Die Ethiopiër, die maakt, ja wat zal het zijn geweest, binnen een paar uurtjes, Filippus heeft het uitgelegd, binnen een paar uur misschien maximaal, dan maakt hij die keuze om die hand die Jezus via die woorden van Filippus en de gebeurtenissen, die hand die Jezus naar de Ethiopiër uitstrekt, die Ethiopiër zegt, nou dit laat ik niet aan me voorbij gaan, ik pak die hand en ik vervolg mijn weg met Jezus. En hij laat zich dopen als teken, nou die man die heeft mij zo geraakt in mijn hart, die wil ik volgen voor nu en voor altijd. Dan zijn jullie benieuwd hoe het verder is gegaan met die Ethiopiër? Nou, dat doe ik er niet voor. Wel, nou, ik zie iemand gelukkig knikken, alleen voor diegene al. We hebben gelezen met elkaar in de Bijbel dat het eindigt het verhaal met die Ethiopiër, die man die vervolgde zijn weg vol vreugde. En dan kun je misschien wel denken, ja, maar is dat niet een impuls? Is er niet een impuls om als René zich dadelijk laat te dopen, om dan ineens naar voren te komen? Kan dat zomaar ineens? Ja, dat kan. Hij deed dat. En weet je wat er bijzonder is geweest? Het is geen bevlieging geweest. Want als we in de geschiedenis kijken, het wordt niet eens in de Bijbel vernoemd, maar als we kijken waar de oudste kerken ter wereld te vinden zijn, Een van de oudste kerken ter wereld, die staat in Ethiopië. En er staat een van de oudste kerken ter wereld in Somalië. En het mooie is, die kerken die zijn ontstaan, gemeenschappen van mensen die aangeraakt zijn door Jezus, nog voordat er ooit maar iemand uit het Westen is geweest, een zendeling of zo, die daar een voet aan de grond heeft gezet. En wellicht de kans is groot dat onze Ethiopische vriend daar meer van weet. En waarom? Hem was wat beters beloofd door God. En hij heeft die boodschap, die heeft hij gepakt. Hij heeft de boodschap ontvangen van God en hij heeft die boodschap ook weer doorgegeven. Want hij dacht, dit is zo ontzettend gaaf. Die man die heeft zo mijn leven in vuur en vlam gezet. Ik ga dat niet voor mezelf houden, ik gun dat ook iedereen. We hebben er heel veel over gesproken vanmorgen met elkaar, clips gezien. Wie is die man en wie is die man nou echt voor jou? En nogmaals, Jezus die steekt vanmorgen zijn hand ook uit naar jou. En het enige wat hij vraagt aan jou, wil je mijn hand vastpakken? Wil je mij aanraken? Het is een vraag die God bij jou neerlegt. En ik weet, Jezus die wil niets liever. Amen. Zo bidden met elkaar. Heere Jezus, we zijn zo onder de indruk van wie u bent. We willen u bedanken dat u een God bent die niet aan de zijlijn is komen te staan en niet aan de zijlijn is blijven staan. Heer, maar u heeft uzelf gegeven voor ons. U bent met uw zuivere voeten in onze modder komen staan om ons te redden en om die leegte in ons hart op te vullen. Om onze zonden te vergeven. Om al onze verwondingen, om al onze twijfels bij u te brengen en ze ook daar te laten. Heere Jezus, we zijn u dankbaar dat u vanmorgen uw hand uitstrekt naar ons allemaal. Wat voor zoektocht we ook hebben. Heer, of we dit voor de allereerste keer vandaag horen en pakken en begrijpen. Of we al jarenlang soortgelijke boodschappen horen, maar vandaag zeggen, Heer, ik wil er ook echt wat mee gaan doen. Heer, ik dank u dat we ook daar vandaag op mogen reageren. Dat u ons in de armen wilt sluiten. U bent een geweldige God, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.